We hebben het vaak in deze podcast over allerlei leerinterventies en leermiddelen. En dan krijgen we ook heel vaak de vraag, hoe weet je nou eigenlijk of dat effect heeft gehad? En dus ik ontwikkel een e-learning, ik ontwikkel een training of een heel andere interventie, zoals misschien een podcast. Maar hoe weten we nou eigenlijk dat wat ik ontwikkel voor mijn mensen echt effect heeft gehad? Daar gaan we het vandaag hebben in deze podcast met Bo Jury. Zij werkt bij Lapaya. En ik kan natuurlijk een uitgebreide introductie geven, maar dat laat ik toch liever even aan jezelf over.
Learning Innovators.
De podcast van Pluvo over leren. Dus Bo, vertel eens wat over jezelf om mee te beginnen. Wat doe jij?
Dankjewel, Henny. Ik ben Bo, ik ben Impact Lead bij Lapaya. En ik omschrijf mijn rol eigenlijk altijd in drie pilaren. De eerste is dat ik in ons product de impactmeting inbouw. En daarmee bedoel ik dat ik zorg dat de data opgehaald wordt die nodig is om impact te meten. En daardoor kunnen we ook in ons product steeds beter worden in impact maken. En daar zal ik straks denk ik meer over vertellen wat dat betekent. Ik werk ook met klanten. Ik zorg, want een heel belangrijk element is dat een programma goed opgezet wordt bij een klant. Dus ik werk met klanten en dus ook met onze accountteams, dus accountmanagement teams. En ik werk ook, de derde pilaar is eigenlijk extern, want er is heel veel onderzoek gedaan naar wat nu impactvol leren is en hoe we dat kunnen meten en wat de ontwikkelingen zijn daarin. Dus ik haal die research bij ons naar binnen. En ik vind ook dat er te weinig casussen zijn die gedeeld worden onder L&D-managers bijvoorbeeld, van succesverhalen. Dus ik zorg dat wij ook onze eigen succesverhalen naar buiten delen.
Oké, want eigenlijk de eerste stap is gewoon eigenlijk samen met de klant doelstellingen bepalen van wat willen jullie eigenlijk bereiken.
Ja, wat is impact?
Ja, wat is impact? Ja, want heb je daar een voorbeeld van? Wat is impact inderdaad?
Ja, zeker. En Lapaya werkt voornamelijk met bedrijven. Dus met vooral ook grote bedrijven. Dus impact gaat dan meestal om, waarom zou je überhaupt investeren in leren en ontwikkelen? Dus daar zijn dan verschillende. En heel vaak is het dan niet één duidelijk antwoord, het is dit. Maar dan is het, de context moet duidelijk zijn. Dus bijvoorbeeld, we willen volgend jaar groeien als bedrijf. Daarvoor gaan we heel veel nieuwe mensen aannemen. En daarom willen we dat deze mensen heel snel ingewerkt worden. Of we zien dat er heel veel mensen weggaan en mensen zijn niet blij. We hebben een lage tevredenheid en we willen graag dat mensen wat langer blijven bij ons. Dus dat is dan de context en ook al direct het doel en wat impact zou zijn.
En kijk je dan bijvoorbeeld naar de tijd dat iemand binnen het bedrijf zit, de voor en de na? Dat je een soort pre- en post-test doet op bepaalde aantallen?
Bijvoorbeeld.
Oké.
Ja. Maar om daar te komen is heel vaak in bedrijven wel, zijn verschillende dingen nodig. Eerst en vooral een duidelijk strategie waarop dit soort doel duidelijk naar voren komt. Maar ook de business stakeholders, dus eigenlijk iedereen die betrokken is daarin, die hebben waarschijnlijk ook een iets andere visie daarop. Dus dat is belangrijk dat die eigenlijk samenkomen om dat te bespreken. Hoe dit programma gemaakt worden in leren en ontwikkelen.
Ja, maar je kan niet zo makkelijk zeggen als zijnde, ik wil gewoon dat de mensen die bij mij werken gelukkig zijn en hun werk goed doen.
Daar kan het beginnen, maar dan zijn er wel wat gesprekken nodig. Ja, precies.
Ja, dus stel je voor, jij komt bij ons binnen, bij Pluvo.
Ja.
En Diederik en ik zeggen, we willen eigenlijk dat het werkgeluk omhoog gaat.
Ja.
Hoe,
we zijn al zo gelukkig.
we willen van een 9 naar een 10, zeg maar. Hoe pak je dat dan aan? Hoe vertaal je dat dan naar leerdoelstellingen?
Ja, heel goede vraag. Dus je wil leertevredenheid omhoog gaat. Nou, waar is het nu? Wat is de huidige status? En dan jij zelf 9 naar 10. Oké, stel je voor het is 9 en je wil het naar 10 tillen. Waarom is het nu 9 en niet 10?
Dus eigenlijk zit er veel meer onderzoek achter dan wat wij normaliter in de praktijk zien.
Ja.
Want als je toch vaak naar de praktijk kijkt, dan is het, we zijn L&D en we gaan een leerinterventie erin te gooien. Ja. Maar ik hoor weinig organisaties eigenlijk die bezig gaan met, hoe gaat het nu en wat is nou echt het pijnpunt?
Mm-hmm.
Ja. Maar dan moet je op de vloer zoeken, toch?
Ja,
ja toch? Zeker. Want ik bedoel, zolang je bij één iemand bij mij blijft, zeg maar 9, 10.
Ja, gaat me goed, toch?
Goed, toch? Ja. Toch? Pas als je daar naar binnen loopt en je ziet al die mensen huilend achter hun bureau zitten, dan blijkt de waarheid.
Ja.
Nee.
Ja, nee, maar dat is wel belangrijk, want leiders hebben een ander perspectief dan mensen die het werk uitvoeren. En die beide perspectieven zijn nodig om goed de context en de doelen in kaart te brengen. Ja.
Maar dan kom je toch meestal. Ik denk dat het dat weet ik helemaal niet. Maar als je het aan die mensen vraagt, dat zij doorgaans niet zo zelf zullen zeggen, ik wil dit leren. Maar dat ze eerder zeggen, ik vind het ongeorganiseerd gaan. Ja. Ik vind het heel vervelend dat ik nooit goed genoeg uitgelegd krijg hoe ik een bepaalde taak moet doen. En ik moet hem wel doen en het liefst hem gisteren af.
Ja, klopt.
Toch?
Klopt.
En, maar hoe, dat kan je toch niet leren?
Ja, dus dat is dan de organisatiecontext en zo kun je wel het doel bepalen. Dus als dat vaker voorkomt in een groot team, dan zou dat een thema zijn.
Ja, ja,
precies. Okay. Precies, als je dat vaak hoort en dan wordt dat een thema.
En dan moet je eigenlijk de managers op cursus.
Misschien.
Dan.
Ja.
Toch?
Ja. Ja, en heel eerlijk, misschien is het niet altijd een leerinterventie die nodig is. Misschien is het een leerinterventie en iets anders. Of misschien is het gewoon iets anders. Misschien is de moet er gewoon wekelijks een communicatiemomentje zijn.
Nou ja.
Dat kan ook.
Ja. Dat is wel interessant. Dus in plaats van dat je meteen gaat denken, leren is altijd de oplossing, is jouw taak ook om onderzoeken, wat is eigenlijk het echte probleem?
Ja.
Maar dat is niet iets wat je vaak hoort bij mensen in jouw functie, denk ik. Die denken meteen aan, leren is de oplossing. Maar dat is dus niet altijd zo.
Ja, klopt.
Maar hoe hang je dat, tenminste, want jij gaf aan, dat hang je dan als een soort matrix in jullie product? Toch? Ja. Of sla ik een stap over nu?
Ja, ik zal even het volledige plaatje schetsen. Dus je hebt de organisatiedoelen als ultieme doel. Ik denk dat een organisatie eigenlijk vooral moet investeren in wanneer het ook succes gaat betekenen voor de organisatie. En dat als duidelijk doel hebben. Daarachter, achter die metrics die je dan hebt bepaald, bijvoorbeeld tevredenheid en retentie, daar zitten waarschijnlijk redenen waarom dat dan niet zo is. Wat een die vaak voorkomt is, mijn manager luistert niet naar mij of ik word gemicromanaged, et cetera. Dus dat is inderdaad dan de leidinggevende die dan een ander gedrag moeten vertonen. En dat is dan de tweede laag. Dus de laag daaronder is het gedrag. En eigenlijk als het gaat om gedrag, dan is een leerinterventie waarschijnlijk wel een van de oplossingen die je zou kunnen gebruiken. Want een leerinterventie, als die goed is opgezet, kan wel echt gedragverandering veroorzaken of meebrengen. Dus als je dat gedrag dan goed in kaart kunt brengen, bijvoorbeeld wat betekent het dan om een goede manager te zijn? En wat betekent het dan als een medewerker het gevoel heeft, ik word goed gemanaged door mijn manager? Dat ondervinden, dat is ook ietsje anders per organisatie. Afhangend van de cultuur. Dus dan heb je bepaalde gedragingen. Dus bijvoorbeeld mijn manager toont empathie. Mijn manager helpt mij met mijn ontwikkeling. Dat zijn bijvoorbeeld twee gedragingen die je zou kunnen prikken. En dan ga je de leerinterventie bouwen met het doel om die gedragingen meer binnen de deelnemers te laten gebeuren.
Okay.
Dus dat zijn die drie fases. Dus heb je organisatieniveau, individueel niveau, individueel gedragsniveau. En dan het programma en de leerdoelen. En een leerdoel zou dan kunnen zijn, iemand die weet hoe en die empathie kan tonen in medewerkersgesprekken.
Kijk, dus dat is eigenlijk best wel concreet hoe je dat doorvertaalt.
Ja.
En laat ik eerlijk zijn, dat is ook een van de redenen dat we jou gevraagd hebben. Want ik was bij een webinar waar je hierover vertelde. En wat ik daar vooral heel erg interessant in vond, dit is eigenlijk de goede manier hoe die gaat. Maar heel vaak zie je in de praktijk ook van, bijvoorbeeld een learning development manager, die wil wel bepaalde doelen, maar dan zien ze organisatie breed eigenlijk niet waarom ze dat moeten doen of waarom ze daarin moeten investeren. Terwijl eigenlijk is het wel zo, als die met elkaar gelinkt zijn, dus door inderdaad het leren ontwikkelen ervoor, dat je organisatie het beter doet. Maar er zit een soort gap tussen. En hoe overbrug je die dan?
Ja, daar zit inderdaad vaak een gap tussen. Voor verschillende redenen. Ik denk traditioneel gezien was leren en ontwikkelen was eigenlijk een supportfunctie en kreeg een bepaald budget. En dat was het een beetje van, dit is jouw budget, L&D, ga er leuke trainingen voor organiseren. En meer weten we nu dat, dat leren en ontwikkelen en leerinterventies kunnen gebruikt worden om belangrijke skills die nu missen of doelstellingen, performance doelstellingen of grote digitale transities, om die te supporten. Nu weten we dat die gedragsverandering en die begeleiding in dat soort transities heel belangrijk wordt. Dus L&D is veel strategischer geworden en het kan ook veel meer strategisch bijdragen nu. Dus traditioneel gezien was het, je krijgt een budget en succes, veel plezier. En nu is het van, oh, dit kan echt bijdragen. Dus, het is, dus dat is een van de redenen waarom die gap is ontstaan. Een andere reden hieraan gelinkt is dat L&D kan in een silo werken en niet vaak met andere organisatieleiders in contact zijn. Als dat wel gebeurt, dan gaat die gap wel dichten, want dan gaat, als de L&D-leider heel goed weet wat de uitdagingen zijn van die leiders en ook natuurlijk van iedereen in de organisatie, dan kan leren en ontwikkelen wel echt een bijdrage tonen voor die uitdagingen. Dus dat zijn een beetje de... En, ja, en ergens zit er ook wel een... Ja, het is ook wel een beetje scary toch om te denken van... Oké, ik heb een L&D-programma en ik ga zorgen dat betekent dat onze medewerkers meer tevreden zijn en gaan blijven. Ik ga die stip op die horizon zetten. Als je dat nog nooit gedaan hebt, dan is dat echt scary.
Ja, kan ik me iets meer voorstellen inderdaad. Want dan moet je eigenlijk inderdaad iets super strategisch je eigen maken.
Ja.
En niet iedereen die L&D'er is geworden zit daarop te wachten.
Ja. Ja,
dus eigenlijk moet inderdaad het management ook gewoon strategisch goed samenwerken met L&D en ook belangen van erkennen. Want dat zit inderdaad een beetje in een stukje voor. Hè? Dus waar je het net over had, van even die leerbehoeften in kaart brengen, dat onderzoek. En wat doen jullie vervolgens als dat duidelijk is?
Als het plaatje duidelijk is, dan kunnen we de leerinterventie designen. En hoe dat bij ons werkt, is dat we hebben eigenlijk heel veel modules als soort van bouwblokken. Die staan klaar. We kennen de doelgroepen over het algemeen wel al heel goed van grote bedrijven. Dus de startersdoelgroep, de first-time managers doelgroep, de experience leaders doelgroep, de commerciële doelgroep. Die hebben we al ook bij verschillende bedrijven en gewoon onszelf hebben wij goed onderzocht.
Ja, de problemen die ze hebben zijn universeel eigenlijk.
Eigenlijk wel, ja. Ja, soms met een iets ander smaakje. En dat is wel belangrijk, die contextualisatie van het programma en van de modules. Dus de juiste casussen brengen, et cetera. Maar we hebben de bouwblokken hebben al staan. Dus als we met een klant heel goed die drie lagen, de organisatie, het gedrag en hebben geschetst, dan kunnen we aan de slag met de juiste bouwblokken aan elkaar in elkaar steken en dan de contextualisatie als een laagje daaroverheen.
Verweven jullie dan zeg maar het bedrijf er een beetje in? Dus dat ik niet, dat als ik bij wijze van spreken bij een bank werk, dat ik niet de hele tijd een soort verzekeringscursus aan het volgen ben. Ja, maar oké, het ligt wel in een lijn, maar het is eigenlijk niet waar ik werk.
Ja.
Jullie zorgen ervoor dat het ook over mijn situatie gaat.
Ja,
ja, oké.
Precies.
Waardoor het makkelijker leren is, waardoor ik het ook makkelijker, ja, tenminste kan toepassen.
Ja. Ja,
helder.
Ja, daar gaat het over. En er zijn een aantal factoren waardoor we zorgen dat juist die toepassing een groot doel is van de leerinterventie. Dus bijvoorbeeld, we hebben in elke module, het doel ervan is eigenlijk dat je het toepast in je werk. En daar werken we naartoe. Dus we maken de frameworks zijn heel simpel en die zijn digitaal. Vervolgens breng je een casus mee naar de trainingssessie. Er is altijd een live, online of live trainingssessie waar er een trainer en een acteur vaak bij zijn. Dus je oefent je eigen case met het framework wat je geleerd hebt.
Dus je hebt gewoon een probleem, een echt probleem in je eigenlijk dagelijkse werk. Die mag je meenemen om te bespreken en op te lossen bij wijze.
Ja. Okay. Ja, als je geen ideeën hebt, dan zie je ook dat je peers wel hun eigen casus meenemen. Heel vaak helpt dat ook met je eigen case bedenken. En aan het eind van zo'n training, dan zet je een doel voor in de komende 2 weken max, om wanneer je het echt gaat inzetten, dus wanneer je het gaat toepassen. En dat doe je ook in de app, dus dat is ook een deel van de digitale ervaring.
Nou ja.
Hoe lang duurt zo'n training dan? Of is het, ik neem aan dat er, ja, hoe lang duurt zo'n training? Punt.
Het hangt er vanaf hoeveel modules er zijn, maar dat kan normaal gezien tussen 4 maanden en 6 maanden, zoiets.
Oké.
Dus het is niet zozeer dat jullie 10 trainingen klaarzetten van, nou, we hebben een gesprek met de klant gehad en dit zijn de 10 trainingen, die hebben blokjes, hebben gebouwd, succes ermee, groetjes. Maar jullie nemen ze juist echt gewoon maandenlang mee in terugkommomentjes online.
Ja.
Ah, oké.
Ja, dus elke module, of we raden het meestal aan tussen de 3 en 4 weken per module. Dus dan heb je, als je al die bouwblokjes, als je 6 bouwblokken hebt na elkaar, dan is het 6 maanden. En dan kom je elke maand terug voor een nieuwe module. En die modules zijn wel ook allemaal gelinkt aan elkaar eigenlijk. Je brengt heel vaak soortgelijke casussen mee en het bouwt op elkaar eigenlijk. En dan heb je 3 of 4 weken om het ook toe te passen, te implementeren, uit te proberen.
Echt heel erg blended eigenlijk. Dus voorbereiding, moment of truth, noem je dat zo?
Ja.
En daarna eigenlijk. Ja. Want dat was inderdaad een van de woorden die mij opviel. Ik ken het uit de marketing, moment of truth. En jullie zijn de eerste die ik echt in deze context zie gebruiken.
Ja.
Wat is dan een moment of truth?
Een moment of truth is, dus je hebt een nieuw concept geleerd. Je hebt het geoefend in de training. Je hebt feedback gekregen van je peers, van de trainer. En dan is het aan jou om te bedenken wanneer je het gaat inzetten. Je moment of truth in je werk. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste voor ons, om impact te hebben. Is dat je het echt gaat doen in je werk. Dus dat proces begeleiden we. Dus die moment of truth begeleiden we. Voor iedereen die de cursus doet. Dus wat gaat je moment of truth zijn en waarom is dat belangrijk voor jou? We helpen met je herinneren. Je moment of truth is morgen, succes. We helpen met de voorbereiding daarvan, een checklist. En achteraf helpen we je met het evalueren daarvan. Hoe is het gegaan? Wat kon er beter? En wat is je intentie voor de volgende keer?
En is dat per deelnemer anders?
Per module, ja.
Per module,
ja.
Dus dan, bij wijze van spreken, is het dan die groep hebben op 10 maart iets en die groep heeft dan op 30 maart iets, bij wijze van spreken, zoiets.
Verschillende groepen, ja.
Ja, verschillende groepen. Ja. Ja, oké. Dus je moet ook echt ergens, dus moment of truth is bij wijze van spreken ook, ik moet het dan ook wel gedaan hebben, want anders loop ik achter. En anders, ik kan niet slacken, bedoel ik meer, van zo van ja, leuk hoor, zo'n e-learning. Het is niet even leuk een e-learning, maar het is echt, ik moet mee. Want anders haal ik het ook gewoon niet. En kan ik dus ook niet terugkomen met hoe was het? Ja, nou niet. Ja. Dat kan dus niet voorkomen.
Het kan, maar dan is het wel belangrijk om te bespreken waarom het niet gelukt is, bijvoorbeeld. Stel je voor je
dat werk... mandaat hebben jullie wel, zo van hallo. Dat kan je dan weer terugkoppelen naar de mensen van nou, Henk was er niet. En Henk wilde niet.
Of hij durfde niet.
Of durfde niet.
Maar dat is interessant dan, toch?
Zit daar een soort van, niet schools iets achter, maar zit daar wel een soort van, hoe noem je dat, menselijkheid achter dat het urgent is voor mij?
Die urgentie die is heel belangrijk, maar die moeten we creëren met ook samen met onze klanten voor die doelgroep. Dus die urgentie moet er wel zitten. We zijn geen school met kinderen. Dus inderdaad, het is niet nuttig om te zeggen, nou, je had het wel moeten doen. Je hebt het niet gedaan. En waarom niet? Het is niet dat je naar de les komt.
Nee, maar ik bedoel meer van, op een schaal van een e-learning die je wel of niet doet en niemand boeit het wat. En een training waarvan je vandaan komt, zeg maar. Dan,
ja, nou, die gaat, je hebt, als je 6 modules hebt, dan kom je elke maand terug de klas in. Heel vaak met dezelfde trainer. Dus dan heb je wel dat gesprek over wat is er gelukt, wat is er niet gelukt en hoe zit het. En je begrijpt wel in dat groepje van je peers eigenlijk, wat gaat er goed, wat gaat er niet goed. Dus heel vaak worden wel organisationele problemen of uitdagingen besproken daar. Van waarom lukt het niet om iets op een andere manier te doen die we graag samen willen doen.
Ja, maar dan heb je dus ook meteen de factor sociale druk. Want ik denk inderdaad, in jouw voorbeeld, een e-learning doen versus klassikaal. Nou, wij zijn ook inderdaad voorstander van blended. En dat is niet voor niks. Maar dat ook omdat je, als de rest het wel doet, dan ga je het toch sneller wel doen. Want je valt op als je het niet doet.
Ja.
Dus dat zit er denk ik dan ook wel in.
En een e-learning is meer gewoon een soort van even trainen, toch? Even lezen, even toetsen. Oh ja, ik snap het nog. En dan kan je weer door.
Het gaat inderdaad vaak over kennisretentie. En wat je dan vaak krijgt is, ja, maar hoe zorg ik ervoor dat die kennis wordt toegepast?
Ja.
En of dat nou inderdaad een klassikale training is geweest of een e-learning of wat dan ook. Ik denk dat dat een van de grootste uitdagingen is die mensen hebben. Van, hoe weet ik of het nou effect heeft gehad? En wat ik heel mooi vind aan dit verhaal is, het zit zo in de methodologie dat je het moet toepassen. Mm-hmm. Dat zit erin verweven dat ze wel een soort van moeten bijna. Het is niet iets van, oh, misschien gebeurt er wat nadat we dit kunnen doen. Mm-hmm. Ze moet er ook bij terugkomen.
Ja.
En daar is wel heel erg over nagedacht.
Ja.
En is dat ook iets waar jij in je werk mee bezighoudt? Zulke frameworks creëren?
Ja, zeker. Okay. Zeker. En dat is dat eerste, die eerste pilaar. Hoe zorgen we dat in ons product, dat het embedded is, dat we dat die toepassing, dat wij, maar dat wij ook daar data uithalen. Want dat is super belangrijk. Als wij met een klant samenwerken en we zien en we runnen programma's en we zien eigenlijk dat één of twee van de modules van die bouwblokken, dat weinig mensen het toepassen en weinig mensen succesvol zijn in het toepassen, dan kijken we daarin, waarom is dat? Is het omdat die modules niet goed aansluiten bij de groep, dat het niet relevant is voor ze? Of zit er iets anders achter? Dus dat gaan we dan uitzoeken.
Ja, want zie je dat qua toepassing bijvoorbeeld dat moments of truth gelukt zijn? Kijk je daar dan naar?
Ja.
Oké, maar dat is gewoon statistieken in je dashboard?
Ja. Okay. Ja, want dan er is een vraag naar je moment of truth. Is het gelukt of niet?
Nou ja.
Ja, en dan ga je de evaluatie in.
Oké.
Ja.
Zo blijven jullie eigenlijk je eigen content ook ontwikkelen.
Ja.
Dus dan heb je meteen de voordeel voor jezelf als cursist, maar ook als learning provider. Van constant in die verbetering van je content zitten.
Ja, zeker.
En dat is zeker interessant. Want even kijken hoor. Dit is iets wat een methodologie is, wat jullie specifiek toepassen. Denk jij dat het vooral relevant is bij jullie? Of als jij nu ergens anders zou gaan werken, zou je het precies zo gaan doen?
Ja, ik denk dat ik het eigenlijk altijd zo zou doen of er zo over zou nadenken. Ja, ja. Ja, om echt die impact, of het nu voor individueel is of voor de organisatie, om die impact te driven. Ik geloof wel dat dat de manier is om er naar te kijken. En dan vind ik niet dat er één manier is om het te doen. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Ik denk dat dit niet de enige is. Maar de gedachtegang erachter van, hey, als je iets doet, moet het relevant en toepasbaar zijn. En moet het ook toegepast worden. Daar zou ik wel 100% achter staan, ja.
En is dit, zeg maar, continu? Zeg maar, koopt een organisatie dit in en zijn ze dan, bij wijze van spreken, jaren verder? Ja, wat is de tijdspanne? Je zegt een training kan 6-7 maanden duren.
Ja.
Zijn jullie dan klaar binnen die organisatie? Of loopt er steeds een nieuw traject eigenlijk?
Ja, goede vraag. We vinden dat eigenlijk leren en ontwikkelen continu moet gebeuren.
Ja, toch?
Ja zeker. Maar er zijn wel momenten waar het meeste impact gaat hebben voor iemand. Zulke soort momenten zijn bijvoorbeeld als je in een nieuwe baan start. Als je voor de eerste keer teamlead of manager wordt. Momenten waar, en dan hadden we het al eerder over urgentie. Maar als er urgentie zit bij je eigenlijk om iets nieuws te leren. Dan werkt het natuurlijk het beste. Want dan heb je die intrinsieke motivatie van, oh, iets nieuws, een nieuwe rol. Hoe doe ik dat? En heel vaak kom je dan nieuwe situaties tegen waar je denkt, oh, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Wat moet ik nu doen? En als je op dat moment ook een training hebt die je kan supporten in die momenten. En daarbij ook een peer group die door hetzelfde heen gaat. Ja, dat is de sweet spot.
Maar dan moet, want ik in mijn hoofd is het nu altijd binnen één organisatie. Maar dan moet mijn organisatie wel zo groot zijn dat ik iedere keer 20 mensen heb die manager worden. Of 20 mensen die dit gaan worden.
Ja.
Hoe kan ik dit dan ook gebruiken als ik een organisatie ben met 20 werknemers en dat er maar één iemand een andere functie neemt?
Ja, dat is niet onze sweet spot als bedrijf. Onze sweet spot is wel echt grote organisaties helpen.
Waarin grote blokken mensen veranderingen moeten ondergaan. Okay.
Ja.
Ja, en ook dat je zegt inderdaad, omdat je zoveel vooronderzoek doet binnen dat bedrijf, kan ik me dat wel voorstellen, ja.
Precies.
Zodat die leerinterventies ook bij dat bedrijf aansluiten.
Ja.
Precies, er komt er een bedrijf bij jullie en die zegt zo van, oké, weet je, die tak daar, die gaat met nieuwe software werken. Mm-hmm. En die heeft een nieuwe methodiek bedacht en we willen graag dit goed.
Er moet wat gedrag veranderen.
Er moet wat gedrag veranderen, oké.
Ja, en dan gaan we dat daarmee aan de slag, ja.
En wat mij dan interessant lijkt om van jou te horen, je hebt het net over urgentie gehad. Mm-hmm. dat zijn vaak ook momenten dat mensen heel gewillig zijn om te leren.
Precies.
Je hebt vast ook wel eens te maken gehad met mensen die ook verandering moeten doorgaan, maar die eigenlijk wel prima op hun plek zitten. En dat doen ze al jaren. Hoe pak je dat dan aan?
Ja, dat is heel uitdagend. En dat komt heel vaak voor in grote bedrijven waar dingen voor een heel lange tijd eigenlijk op één manier gedaan zijn. En nu gaan dingen veranderen. De technologie gaat zo snel. En de rollen veranderen. De organisatie gaat een bepaalde richting op. Dus dit komt heel vaak voor. En daarbij helpen wij. Een van de dingen is dat onderzoek gewoon goed moet gedaan worden van waarom. Wat zijn de uitdagingen die mensen in hun dagelijkse werk hebben? Dat moet bij dat onderzoek. En dan kun je heel vaak wel manieren vinden om medewerkers mee te nemen. Want als zij zien dat hun grootste uitdagingen aangepakt worden in dat programma, dan zijn ze vaak willen ze wel daarbij zijn. Ik denk dat hoe ik het ook succesvol heb gezien zijn, is als je een mix maakt van een groep die sommigen zijn wat verder dan anderen. Dus dat je zorgt dat je niet alleen een groep hebt met mensen die eigenlijk er helemaal niet willen zijn. Maar het gaat wel vooral om de communicatie voor het programma. Ik denk dat je tijdens het programma wel misschien een paar mensen meekrijgt. Maar als ze niet weten waarom ze er zijn en ze zijn er helemaal niet mee eens en dan zitten ze in het programma. Ja, dan sta je eigenlijk 2-0 achter.
Ja, want wanneer wordt het eigenlijk want ik kan ook het klinkt nu heel erg inderdaad van een organisatie, daar wordt natuurlijk al op de vloer, wordt al gemorreld. En er borrelt al en is een verhaal, we gaan het anders doen. En iedereen denkt, waarom nou? Dan moeten jullie het natuurlijk wel, niet jullie, maar in ieder geval de organisatie moet op tijd eigenlijk op tijd al communiceren het waarom we dit allemaal doen. Want anders worden ze inderdaad allemaal boos. Ik snap het niet, waarom moet het nou allemaal weer? Het moet altijd weer anders.
Zeker.
En als jullie te laat worden ingezet, hebben jullie inderdaad veel meer boze mensen dan als jullie er al zijn voordat iedereen het überhaupt weet.
Ja, zeker.
Worden jullie altijd op tijd ingezet?
Vaker en vaker. We groeien ook echt mee met onze klanten. Dus als we ook omdat we nu in de afgelopen jaar of anderhalf jaar hebben we een paar acquisities gedaan. Dus onze portfolio uitgebreid. We kunnen nu ook veel meer een volledige organisatie eigenlijk upskillen. Vooral in soft skills, maar ook dus data en analytics bijvoorbeeld. Dus we hebben best wel een breed pakket. En meer zien we dat we over de hele organisatie worden uitgerold. En als dat zo is, dan kunnen we ook meer proactief meedenken. Met onze klanten worden dan eigenlijk partners en dan gaan we ze ook adviseren op dit soort vlakken. Dus dan worden we meer en meer inderdaad weten we al wat er gaat komen en kunnen we ook daarop adviseren. En het belang is ook om bijvoorbeeld mensen uit de doelgroep mee te nemen in het design van zo'n programma. Want zij zijn even belangrijk en zij kunnen ook de rest van de groep vaak beter meekrijgen dan dat iemand in management of in high leadership team dat kan.
Ja, ik denk dat de grootste strekking uit het verhaal ook wel is veel meer ook bottom-up kijken.
Ja.
En dat gebeurt niet vaak. Als in, dat zou ik graag anders zien in deze wereld. Dat we ook gaan kijken, wat wil de doelgroep nou eigenlijk? Alleen je kan ook niet zeggen, we doen het alleen vanuit de doelgroep. Want dan heb je als organisatie er ook weer niet veel aan. En dat vind ik zo mooi in dat verhaal. Dat je die echt aan elkaar probeert te linken. Mm-hmm. En dat je die mensen daar ook in meeneemt. Maar eigenlijk ook dat zij de succesfactor zijn van het succes. Ja, dus alleen als je die onderste doelgroep, als je kijkt naar jouw tabel, dat je zegt een organisatie en uiteindelijk kom je bij je persoonlijke leerdoelen. Mm-hmm. Alleen als je daar goed bij zit, dan kun je die verandering teweeg brengen. En toch lijkt het me soms inderdaad wel lastig, want als inderdaad een organisatie zegt van hey, wij willen 20% omzet groeien, dat kan een organisatiedoelstelling zijn. Mm-hmm. Hoe kun je dat dan nou inderdaad vertalen naar zo'n persoonlijke doelstelling? Mm-hmm.
Ja, heel vaak zijn er plannen daarvoor. Dus als je 20% wil groeien, wat je vaak ziet, is daar is een strategisch plan voor. Gaan alle teams, operations team gaat opschalen. Commerciële team gaat ook opschalen. Krijgt ook mensen erbij die geonboard moeten worden. Dus vaak is het businessplan is helemaal concreet. Alleen het peopleplan, van hoe breng je mensen mee, dat is nog niet helemaal uitgedacht. En daar gaan we dan mee aan de slag. Want Want die strategie staat en er is ook een reden. En dat is eigenlijk allemaal uitgewerkt, ook financieel, ook met allemaal cijfers. Maar de mensen meebrengen is dan wat eigenlijk dat de learning leader van de organisatie, die kan dat stuk oppakken.
Nou ja. En wordt dat dan ook altijd meegenomen in budgettering? Of is het vaak dat ze achteraf denken, daar hadden we ook nog even geld voor vrij moeten maken?
Ja, vaak begint het zo als je die verandering maakt van... daar wordt best wel veel over gepraat, de pivot to performance. Dus als je als L&D persoon of L&D team gaat van oké, ik heb een jaarlijks budget en daar ga ik het mee doen, naar ik ga de business ondersteunen, dus de pivot richting performance, de business helpen met performance, dan kan dat gebeuren en dan is er waarschijnlijk eerst een moment waar je denkt, oh, we hebben eigenlijk te weinig budget voor L&D, dus als we dit willen doen wat we willen, dan moeten we nu even wat nog erbij doen. Maar dan voor volgend jaar gaat dat dan niet meer gebeuren, want dan gaan ze het wel meenemen. Dus dat is ook deel van de L&D-leider, de uitdaging van de L&D-leider, maar ook hoe ze succesvol kunnen zijn als ze goed meegaan in het budgetteringsproces van de organisatie.
Als ze gewoon even goed uitleggen waar ze het voor nodig hebben, is er niks aan de hand. Ja. Dat is eigenlijk het verhaal.
Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Als de business leaders zien, oh ja, dit is een super waardevolle toevoeging of super waardevol element van mijn strategie, dan wel.
Ja, want dan is het alleen maar gewoon, ja, ik moet meer mensen, maar ja, meer mensen die lopen doelloos door je tent heen eigenlijk. En dat wil je helemaal niet.
Nee. Precies.
Helder.
Ja, interessante podcast. Ook wel, ik vond het vooral ook heel concreet, want ik heb het idee dat je dit echt direct kan toepassen. Ja. Als in, dit zouden wij zelf met onze e-learnings ook kunnen toepassen, dat alleen al uitvragen wanneer ga je dit nou gebruiken en ervoor zorgen dat ook, dat er een herinnering bij komt.
Ja.
Het is eigenlijk heel concreet en eigenlijk een hele mooie methodologie. Als mensen daar meer over willen weten of over willen lezen, heb je bepaalde bronnen die je aanraadt, bepaalde boeken?
Ja, zeker, zeker. En die zijn heel belangrijk om te melden, want een aantal van wat we net besproken hebben is eigenlijk al onderzocht door researchers. En dat staat ook heel mooi weergegeven in vooral twee boeken. De eerste is professor Brinkerhoff, Robert Brinkerhoff. Improve Performance Through Learning is zijn boek. En hij heeft het dus over de moments that matter. Dat niet moments of truth, maar moments that matter. Dus hij heeft ook zijn ideale leerorganisatie uitgelegd. Of een voorbeelden van een organisatie die heel goed leren en ontwikkelen als kern inzet voor die change management. Dus voor die grote transities of voor het voorbeeld wat jij benoemde. Staat heel mooi, via voorbeelden legt hij uit hoe dat dan kan, hoe dat dan moet. Dus hem zou ik aanraden. En de tweede is Ina Weinbauer. Zij legt uit wat de factoren zijn om impact te maken met leren. En dan voor een individu. Dus wat zijn de factoren waardoor jij, als je iets hoort of als je iets leert, waardoor jij het gaat toepassen in je werk? En waarom word je soms geblokkeerd? Dus daar heeft ze 12 levers of learning transfer geprikt. Supermooi. En die 12, sommige zijn individueel, sommige gaat over hoe moet je het leren instellen. En sommige gaan over hoe moet de organisatie helpen, daarbij ook helpen. En die zijn ook heel belangrijk. En iets wat we nog niet besproken hebben, maar is de mindset. Dus die transitie van L&D leader van ik heb een budget en ik doe het daarmee naar ik ga strategisch de business helpen. Dat is ook een mindset. En daarvoor zou ik aanraden om het werk van Laura Overton te bekijken. Kan waarschijnlijk ook die links delen in de show notes.
Zeker.
Ja.
Deze situatie komt mij niet vaak bekend voor. Mm-hmm. Omdat natuurlijk, zo ook hier of waar dan ook, zijn altijd gewoon gemoedelijke bedrijven, tot 40 man, kan het allemaal nog heel gemoedelijk. Mm, ja. Daarna begint het echt, dan ken je de mensen ook niet meer en dan moet het ook wel.
Ja, die grens zit ook bij 50. Tenminste, dat zien we ook in onze doelgroep. En ik kreeg toevallig net weer een berichtje van iemand. Ja, we zijn net die 50 mensen voorbij. En dan begin je even eens anders over leren, ontwikkelen en onboarding te denken. Maar volgens mij zit die grens bij 50 mensen. Want dan ken je ze inderdaad niet allemaal meer. Of dan spreek je ze niet allemaal meer.
Nee, maar het is zo simpel. Weer een bijzijtak. Maar met het uitgeven van laptops alleen al. Bedoel, nu weet ik precies wie welke laptop heeft. Wij spreken tegen de tijd dat je niet meer weet wie wat mee naar huis heeft genomen.
Ja.
of wie wat moet leren of wie waarmee bezig is,
ja.
raak je het kwijt. Hè? Moet het ja, gewoon wel goed gemanaged worden. Want anders, voor je het weet, zit inderdaad, zoals in Office Space, iemand met een niet-machine jarenlang te spelen. En weet niemand meer dat hij hier werkt.
Ja, en bij ons verandert het natuurlijk heel veel in de organisatie altijd. En wij kunnen nu mensen daar nog best wel in meenemen. Ja, want wij kennen iedereen. En jij hebt jouw team, ik heb mijn team. En dan, nou, we gaan het doen. Maar stel je voor dat je daar nog 5 managers tussen hebt zitten. Die je dan aanstuurt. En die hebben allemaal weer 5 mensen die zij aansturen. Ja, hoe gaan wij ooit die organisatieontwikkeling daar meenemen?
Moet iemand verantwoordelijk zijn voor zorgen dat iedereen een beetje doet wat hij wil doen.
Ja,
of dat als iemand dat niet op zijn plek zit, dat hij geholpen kan worden om naar een andere plek te gaan. Of binnen de organisatie. Ja. Wat dan ook leert, wat hij moet leren.
En dat ligt dan niet meer bij ons.
Maar jullie nemen dat hem dan niet zozeer uit handen. Maar jullie worden wel als een soort consultants.
Ja, tools. Tool ingezet.
Zijn jullie meer tools?
Ja.
Ja. Jullie zien jullie zelf meer als tool dan...
Ja. Als product.
Als product.
Ja.
Ja.
Ja, die ook...
Maar jullie leveren ook een dienst.
Een dienst,
toch? Het is niet alleen maar, het is niet zoals Pluvo. Wij zijn een soort SaaS.
Mm-hmm.
En daar kan je service bij krijgen, maar het hoeft niet.
Mm-hmm.
Maar jullie zijn...
Eigenlijk een combinatie van. Ja, en een platform en een service. En dan zijn er verschillende services. Want de eerste is, hoe zet je het op en hoe ontwerp je het? En de tweede is, de trainer is natuurlijk ook een service aan het bieden tijdens de training.
Maar dit is een trainer van jullie.
Ja.
Ja. Het is niet dat trainers uit de organisatie trainen.
Nee, onze trainers. Ja.
Jullie trainers.
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
En uiteindelijk rapporteren jullie ook uiteindelijk de results?
Ja, en als je weer die 3 lagen erbij pakt, dus het rapporteren van die results is wel nog een interessant thema. Want je hebt de organisatielaag, de individuele laag en dan het programma. Daar zijn op alle drie zijn metrics die we kunnen presenteren. Maar ja, als je bedenkt aan die organisatielaag, dat zit eigenlijk in die organisatie zelf. Dus als het gaat over 20% groei, ja, dat kunnen wij niet meten als externe partij. Dat moeten zij aan ons zeggen of het gelukt is of niet. En daarom is het zo belangrijk om echt dat partnerschap op te zoeken. Want de organisatieresultaten, dat gaan zij zien in hun cijfers. De middelste laag, de individuele veranderingen, gaan zij waarschijnlijk ook zien op hun werkvloer. En moeten we ook een manier vinden om te weten of die gedragsverandering wel echt plaatsvindt zoals we hopen dat ze plaatsvindt. En dan programmadata, dat leveren wij, ja. Dus er is wel echt een partnership nodig om dat volle plaatje te gaan onderzoeken en te gaan weergeven.
En jullie krijgen het ook al terug van de organisatie. Die zeggen ook, het is echt 20% groei. En het is...
Ja, zeker, zeker. Zoals ik zei, we zien wel echt nog een transitie van klanten die durven zo'n organisatiemetric prikken als doel. En ook de juiste stakeholders daaromheen hebben gevonden die goed samenwerken om dat allemaal op te zetten en om daar samen als projectteam voor te gaan. Maar als ze dat doen, dan zien we wel verandering van die metric. Maar dan met daartussen nog die gedragsverandering. Want als je alleen die organisatiemetric prikt en niets anders, dan weet je eigenlijk niet of het echt komt door je programma. Het kan ook door heel andere factoren komen.
Kan natuurlijk ook door de economie komen. Ja. Of dat je een nieuw product lanceert.
Ja.
Of...
En wat het belangrijkste is ook dat je inderdaad bijna op de vloer voelt dat het gebeurd is. Dat de mensen ook roepen van ik voel me echt veel senanger nu.
Ja.
Ik kan met die praten en dat doen.
Nou, een manager die zegt, ik zie mensen veel beter presenteren nu in meetings. Ja,
want je kunt denk ik niet altijd alles heel hard meten.
Nee, klopt.
Je kunt dingen concreet maken, KPI's stellen, maar dat kan niet altijd. Het is veel zachter soms dan het presenteren.
Ja.
En je houdt ook rekening met die beide kanten. Harde cijfers en de zachtere kant.
Ja, dat is heel belangrijk. Okay. En ik hoor soms wel dat mensen roepen, ROI, we moeten die ROI vinden. En dat ze doelen op 1 cijfer. En ik vind dat dat niet genoeg is om het leren die gebeurt goed te laten zien. En de waarde ervan te laten zien. Met dat ene cijfer. Het zou wel heel fijn zijn als je de ROI wel kan laten zien zwart op wit. Maar daarnaast zijn nog zoveel andere dingen die daarbij komen. Mensen die samenkomen. Die peers die zich elkaar kunnen vinden. De individuele groei die mensen doormaken. De mindset shift die er gebeurt. En waarschijnlijk dat je het op meer dan één metric waarschijnlijk een effect gaat hebben. Als je bijvoorbeeld op tevredenheid een effect hebt, dan heb je op retentie ook een effect. Dus het is, ja, om het in één cijfer samen te vatten, vind ik het echt niet genoeg.
Nee. Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiter eigenlijk van deze podcast. Kijk naar de harde cijfers, maar ook vooral naar de zachtere kant. Ja. En denk er van tevoren over na.
Ja.
Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Dus niet dat je achteraf nog een manager krijgt. Wat was nou het effect van deze training? Dat moet je echt goed van tevoren en daarna meten. Heel erg bedankt voor je bijdrage. En als mensen nog wat meer over jou willen weten, hoe kunnen ze jou dan vinden?
Ja, via LinkedIn.
Oké. Okay. Helemaal goed. Dan zullen we dat linkje ook even delen.
Ja.
Dankjewel.
Dankjewel.
Dank jullie wel.
Dit was weer de Learning Innovators podcast voor deze week.
Word lid van de Learning Innovators community op www.learninginnovators.nl of volg ons op Instagram @pluvo.nl.